die werkdruk, die creëer je zelf door te zeggen van ja, we willen wel 6 weken zomervakantie hebben. We willen 2 weken kerstvakantie hebben. Nou, ga zo maar door. Je kunt ook met elkaar zeggen, joh, als we daar nou wat van afhalen. Want dat vakantiemodel komt nog uit het agrarische model van toen we in de zomers op het land moesten meehelpen. Waarom doen we dat nog? Hebben we die vraag überhaupt ooit eens serieus gesteld aan elkaar?
Welkom bij de Balanskliniek. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Bram Bakker. Ik praat met Jan en Alleman over van alles en nog wat. Vandaag met Stan Put, een onderwijsman in hart en nieren. Al meer dan 30 jaar betrokken bij het onderwijs. Een man met passie en een visie. En hij gaat ons ook uitleggen waarom die mensen altijd met vakantie zijn. Of is dat helemaal niet waar of moet het anders? Stan, het is nou al meer dan 30 jaar geleden ongeveer heb ik uitgerekend dat jij koos voor een carrière in het onderwijs, of in ieder geval een opleiding. Wat bewoog je destijds? Kan je dat nog terugfilmen?
Wat bewoog mij? Betekenisvol zijn. Met jongeren aan de slag gaan, met kinderen aan de slag gaan. Ze een stapje verder helpen in hun ontwikkeling. Dat was wel een grote drijfveer voor mij om dat onderwijs toch te gaan kiezen als mijn beroep.
En waarom niet de jeugdzorg? Of het CIOS in sportleraar worden?
Sportleraar is ook aan mij gelinkt. Ik heb veel in de sport gedaan. Maar ja, het werd toch iets meer nog richting onderwijs. Iets leren, misschien is dat wel ja, wat toch wel ergens in mijn kern zit van beweegredenen om iets met kinderen te gaan doen. Ja.
En had je een beeld van hoe het zou zijn in het onderwijs? Hoe het dan ging worden als je die opleiding klaar had in?
Ik had een beeld vanuit mijn oude klas 6 juffrouw, waarvan ik dacht dat was echt een toplerares die mij kon prikkelen, die mij kon raken, die de goede kanten van je naar boven haalde. En dat was wel een drijfveer. En ik had een schoonzus die in het onderwijs werkte en daar altijd met hele enthousiaste verhalen over terugkwam. Daarnaast wat ik zei, ik heb in het sport veel gedaan en ik gaf al veel jeugdtrainingen. Dus ik had wel een bepaald beeld van zo gaat het er volgens mij uitzien.
En nu zijn we 30 jaar later, ik maak een grote sprong. Hoe is het met die zesde klas juffrouwen? Hebben we die nog?
Die zesde klas juffrouwen zijn nu groep 8 juffrouwen. Ja. En helaas zijn het heel veel juffrouwen geworden. Dat is niet helaas omdat het vrouwen zijn, maar we hebben wel een chronisch tekort aan mannen binnen het onderwijs. Ik denk dat ze er nog wel zijn, Bram. Het is wel soms zoeken naar die leerkrachten die echt dat mooiste in kinderen naar boven halen. Dat vind ik wel, als ik over het algemeen naar het onderwijs kijk, zijn we wel uitgebuit de afgelopen jaren.
Wij in het onderwijs zijn uitgebuit.
De beroepsgroep die heeft het behoorlijk voor hun kiezen gekregen. En daarbij zeg ik niet meteen dat ze zielig zijn, helemaal niet. Want daar zijn we zelf bij geweest. Ja. Maar we hebben wel het een en ander over ons heen laten komen waarvan ik zeg, hebben we daar goed aan gedaan en hadden we daar niet wat meer op onze strepen moeten staan van, joh, wacht eventjes, hier, tot hier en niet verder.
Ja. Nou, prediken wij in de zorg altijd dat we de afgelopen 20, 30 jaar, 40 jaar, vooruitgang hebben geboekt. Hè? Dus we kunnen kanker beter behandelen, de prognose is beter, depressies en angststoornissen worden beter herkend en dus ook beter behandeld. Dus we prediken heel het optimisme. En nou ja, ik denk dat we onszelf wijsmaken dat we vooruit gaan. En is dat ook de teneur in het onderwijs? Kan je zeggen van we zijn alles bij elkaar toch wel vooruit gegaan? Geloven jullie daar als onderwijs en personeel in?
Of ik daarin geloof? Ik vind dat je een hele mooie snaar raakt. Hè? Je medicaliseert eigenlijk meteen je zorg. Hè? En ik vind dat daar een hele mooie parallel ligt in het onderwijs. In het onderwijs zijn we, vind ik, zeker, we hebben vooruitgang geboekt in het signaleren van mogelijke leerproblemen, mogelijke groei- of opvoedingsproblematieken die we, denk ik, eerder kunnen traceren, waar we ook mee aan de slag kunnen. Maar daar zit meteen ook het gevaar van, hè, dat we niet meteen overmedicaliseren, over-etiketteren. Als je kijkt naar het onderwijs, ja, geen kind is meer, hè, tussen aanhalingstekens, normaal. Ja. Op ieder kind wordt een etiket geplakt. Ieder kind heeft iets. En daar zit, vind ik wel, een soort disbalans in, waar we in het onderwijsveld, ja, de grip wel op kwijt zijn geraakt. En dan link je meteen ook naar ouders die een andere rol hebben gekregen de afgelopen 10, 20 jaar binnen dat onderwijs. Ja. Wat allemaal mooi is, maar waar ook weer signalen zitten van hoe gaan we daarmee om?
Ja, maar kijk, ik ben het met je eens. Dat is eigenlijk ook tekenend dat we al heel snel belanden bij de probleemgevallen in het onderwijs. Die krijgen de aandacht, mm-hmm. de gecompliceerde gevalletjes, ja. De rugzakkentjes. Dat is heel erg waar het over gaat in onderwijs. Maar als we nou nog even ervan uitgaan dat er ook normale, tussen aanhalingstekens, kinderen zijn. En die schaarse groep, 8 juffrouw of 6e klas dame, die is er ook nog. Is die beter les gaan geven? Wordt er beter les gegeven? Is er ontwikkeling in de zin van, we begrijpen nu dat je kinderen beter dingen kunt leren door het zo en zo te doen in vergelijking met 1990?
Ik vind het een moeilijke vergelijking ook, omdat je met een andere tijd te maken hebt. Dus je kunt niet zomaar zeggen, zijn we beter les gaan geven? We zijn anders les gaan geven. Ja. Of dat beter is, of we onze kinderen beter voorbereiden op een andere wereld. Ja. Ja, daar heb ik zelf ook wel eens mijn beelden bij over. Doen we nou echt hetgene waar die kinderen voor voorbereid moeten zijn? Hè? Als je naar de toekomst kijkt, waar we naar een arbeidsmarkt gaan die totaal anders gaat zijn. Nemen we onze kinderen daar al voldoende in mee? Ik denk wel dat we kinderen aan de andere kant beter zijn gaan zien. Dat er andere methodieken zijn gekomen. Dat leerkrachten ook wel didactisch stappen hebben gemaakt. Maar of ik kan zeggen, het is beter dan 20 jaar geleden, ik weet dat niet zo goed. Kijk, er zijn allerlei vergelijkingstabellen, hè, met de onderzoeken van PISA, waarin we zakken op de ladder, waarin we in minder talig zijn aan het worden, minder rekenkundig ontwikkeld. Ja, ik wil daar nooit zo heel doemdenkerig naar kijken. Als ik kijk naar wat jij zei, hè, die gewone kinderen. Ja. Ik zeg bijna altijd tegen ouders, als ze bij mij op een school komen, als er niet echt iets met je kind aan de hand is, en dat klinkt heel gechargeerd, maar ja, dan loopt je kind gewoon door die basisschool heen en zal het zich ook op een prettige manier gaan ontwikkelen. Maar als er problemen zijn, ja, dan is er zorg. En ook bij die normale kinderen, daar zit mijn enige twijfel wel eens, halen we er wel uit wat erin zit? En dan bedoel ik niet dat je echt maximaal moet gaan en prestatiedwang moet neerleggen, maar wel, zien we ze echt in hun hele doen en laten. Dus zien we hun creativiteit, alles.
Kijk, je hebt over veranderende wereld. Daar kom ik zo nog even op terug.
Ja.
Maar zien we wel de kinderen dan nu beter dan in 1990? Dus zijn we wel beter gaan kijken? Want dat heeft niet zoveel te maken met de digitalisering, het internet en de mobiele telefoon.
Zijn we beter gaan kijken?
Ja.
Ja, ik denk wel dat we beter zijn gaan kijken. Als je kijkt naar een aantal opzichten, hoe kinderen zich prettiger kunnen voelen in een groep. Hoe ze zich veiliger voelen in een groep. Dan denk ik wel dat we op dat vlak zeker stappen hebben gemaakt. Kinderen kunnen zich vrijer bewegen. Kunnen meer zeggen wat ze voelen, wat ze denken. En ik denk dat dat wel een grote stap voorwaarts is.
Maar toch horen we daar weinig over.
Ja.
Dit is nou nog eens positief. Dat er te midden van alle problemen ook.
Ja.
Hè?
Ja. Ja, nee.
Hoe komt dat dan?
Ja, omdat we toch nog steeds een maatschappij zijn die op vooral cognitie zit, denk ik, Bram. We willen vooral prestaties zien. En ik vind prestaties ook als je inderdaad goed onder woorden kunt brengen hoe je je voelt, wat je denkt. Ja. Dus meer de filosofische kant van het onderwijs, de gevoelsmatige kant van het onderwijs. Ja, die mag veel meer in het licht gezet worden. En als je wat dieper graaft binnen het onderwijs, wat ik net al zei, dan zie je die onderzoeken wel dat beter is geworden. En dat daar echt wel stappen voorwaarts in worden gemaakt om kinderen daarin, denk ik, veel meer tot hun recht te laten komen. Alleen ja, dat kost tijd. En daarom haalde ik ook die toekomst, die gaat er anders uitzien. Daar maken we stapjes in. Maar we kunnen nog veel grotere stappen maken. En dat begint wel bij onderwijs, ja.
Nou, breng jij terecht het punt in van vergelijken met 30 jaar is lastig door de ingrijpende veranderingen in hoe we leven. Hè, technologie vooral, denk ik. Kan je nou, het onderwijs moest mee veranderen, onvermijdelijk. Kan je nou iets zeggen over of de manier waarop het onderwijs heeft geprobeerd die ontwikkelingen te volgen, of dat de goede manier is geweest? Of had dat anders gekund? Ik moet achteraf kijken, je koeien seconde. Maar heeft het onderwijs goed gereageerd op de ontwikkelingen in de samenleving? Of zeg je nou, met terugwerkende kracht zou ik toch willen zeggen, we hadden helemaal niet zo in moeten zetten op de iPad, maar veel meer op de emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld?
Nou ja, ik denk vooral dat je en-en moet hebben daarin. En niet moet zeggen, we hadden op de iPad moeten inzetten, of tablet, noem het iets, digitalisering. Je loopt denk ik als instituut onderwijs altijd achter feiten aan. Dus dat is net als in de gewone wereld. De ontwikkelingen gaan zo snel dat je het bijna nooit kunt bijbenen. En meer aandacht aan wel het dat het er is. Ja. Dus dat het iets onoverkomelijks is. Het gaat gewoon gebeuren. Daar had wel meer aandacht aan besteed moeten worden. Als ik zie nog steeds dat leerkrachten lopen te kneuteren met hun digiborden en dingetjes lastig vinden of moeilijk vinden. Nou, daar heeft gelukkig corona ook nog wel een extra boost aangegeven. Omdat we moesten met dat digitale onderwijs en het thuisonderwijs. Ja. Ik denk dat beide heel goed kan. En daar ligt misschien wel die sleutel. Dat we wat doorgeslagen zijn in dat cognitieve. We hebben een aantal jaren gehad waarin ook de inspectie van het onderwijs ons echt neersabelde op. Hè. Haal je bepaalde niveaus? Ja. Haal je dat niet, dan ben je meteen een zwakke school. En verder werd er niet gekeken. Terwijl die school misschien wel hele andere dingen bracht op sociaal-emotioneel welbevinden, waar kinderen zich echt veilig voelden en waar kinderen uiteindelijk veel gelukkiger van school afkwamen dan op een school waar de prestaties mega waren. Op cognitief vlakken heb ik het dan over. En ja, daar zullen we de komende jaren wel een soortement van balans in moeten gaan zoeken. Omdat er is genoeg bewezen, onderzocht, wat goed werkt in het onderwijs. En daar ligt, vind ik, wel een opdracht voor ons.
Ja, maar die technologie zit voor mijn gevoel een beetje in die hoek van het cognitieve en het rationele. Dus dat gaat toch over vaardigheden?
Het hoeft niet, natuurlijk. Ik bedoel, de technologie kun je ook inzetten om kinderen op sociaal-emotioneel welbevinden dingen te laten onderzoeken.
Ik bedoel, nou ja, daar wou ik heen, omdat dat ik denk, wat dan een groot probleem is, het pesten.
Ja.
In welke hoek kan je dat dan oplossen? Want ik heb dus altijd het idee dat het gebruik van moderne technologie en het ontstaan van het probleem van het pesten, dat helemaal verschillende grootheden zijn. Dus als buitenstaander, geïnteresseerde mediavolger, snap ik nooit dat pesten en het digibord zo als verschillende grootheden overkomen. Of ligt dat aan mij?
Je bedoelt daarmee dat het digitale pesten of...
Nou, jij zegt, kijk, die technologie kan je ook heel goed gebruiken voor die sociale, psychologische ontwikkeling. Dus zitten we, als het over problemen gaat, zeg maar aan de zachte kant, dus die je niet kan meten, die niet cognitief zijn, zitten we dan technologie uit het oog te verliezen, of trekt de technologie het juist daardoor buiten beeld?
Ik denk dat allebei er wel is. De technologie is natuurlijk een ding waarmee je, als je het onderwerp pesten aansnijdt, ja, daar gebeurt natuurlijk het een en ander. Ik bedoel, ook kinderen op jonge leeftijd maken al gebruik van social media, WhatsApp-groepen, Facebook, noem het allemaal maar op. Ja, daar gebeurt wat. Ja. En als school kun je niet je ogen sluiten dat een soort binnenwereld-buitenwereld effect. Nee, die werelden die gaan over op elkaar en sluiten dus bij elkaar aan. Dus je ontkomt er niet aan. Het is eigenlijk je plicht ook als school om daar aandacht aan te besteden. En om daar kinderen zich heel bewust van te maken, te leren maken. En dan kom ik weer ook op het stukje wat ik net al tegen je zei. Ouders hebben daar een rol in. Ja. Eigenlijk, als school ben je een soort mini-maatschappij, Bram. Ja. En daar gebeurt van alles. Dus je bent een wereldje, een dorp, een stadje. Waar burgers rondlopen, waar ouders rondlopen, waar kinderen rondlopen, waar leerkrachten rondlopen, waar gepest wordt. Eigenlijk overal waar iets gebeurt. Dus moet je je daar bewust van zijn en zul je dat ook bespreekbaar moeten maken met kinderen en laten zien wat effecten zijn van die digitalisering, die negatieve kant eraan. Maar het heeft natuurlijk ook die hele positieve kant. Want ik bedoel, je kunt tegenover een negatief digitaal social media verhaal een heel mooi positief social media verhaal. Ja, wat kiezen we? En daar ligt de sleutel. Wat kies je? Daar ligt de sleutel voor de leerkracht om kinderen in wakker te maken van kies je donker, de zwarte kant van de digitalisering of kies je de kracht van de digitalisering en alles wat daar omheen hangt en alles wat je daarin kunt gebruiken. En ouders zul je daar ook in mee moeten nemen. Hoe voed je je kind daarin op? Hoe neem je je kind daarin mee? Wat weet je wel? Wat weet je niet? Wat doen we op school daaraan? Enzovoort, enzovoort.
Maar ik vind je eigenlijk best positief klinken over dat digitale. Omdat ik ben natuurlijk een beroepsgereformeerde gek. Maar
ja.
ik denk dat pesten te maken heeft met niet goed kunnen praten. En met niet offline communiceren.
Ja.
En digitaal pesten is makkelijk. Want
ja, zeker.
Hoef je ook geen held te zijn.
Ja. Gebeurt.
Ja, kijk wat er op Twitter gebeurt door volwassenen. Nou, gedragen de kinderen zich nog aardig.
Ja.
Maar jij ziet dus toch in de technologie een mogelijkheid om dat te tackelen, hoor ik je zeggen. En je zegt zelfs, misschien moet het personeel nog wel iets beter worden in het omgaan met het digibord.
Ja, nou ja, digibord is een heel gechargeerde, dus dat ga ik wat
meer zeggen. Nee, maar metaforisch.
In de digitale wereld, om het zo maar te zeggen. We moeten er niet bang voor zijn, Bram. Het is er. En vanuit angst acteren helpt nooit. Ik ben, wat ik je net al zei, ik ben denk ik vrij idealistisch in hoe we met onderwijs iets kunnen doen. Ik ben ook iemand die vanuit het positieve wil werken, dus niet vanuit het negatieve. Ja, er gebeuren dingen die niet oké zijn. Maar je kunt je ook gaan focussen op wat is wel oké en hoe gaan we nou zorgen dat we daar aan de voorkant kinderen in meenemen, leerkrachten in meenemen. Dus wat ik net al zei, hè, die beroepsgroep moet je ook constant meenemen in wat gebeurt daar in die wereld en wat doen we daarmee, hoe gaan we daarmee. Je kunt niet zeggen, dat is van hun en dit is van ons. Nee. Dat kan niet meer in deze tijd. Je kunt niet meer zwart-wit denken in wat buiten de school gebeurt. Daar doen we niets mee. Dat werkt niet. Maar je moet wel heel duidelijk aangeven wat je er dan wel mee doet en waar de grenzen liggen in wat de school daarin kan betekenen en wat dat betekent ook voor de ouders. Dus hoe gaan we daar met elkaar inacteren en hoe gaan we zorgen dat kinderen goed voorbereid zijn op alles wat deze nieuwe wereld tussen aanhalingstekens te geven heeft.
Ja, maar je hebt die kinderen in de klas en ik ga er maar even vanuit dat jij ook denkt in de klas is beter dan online, omdat je kan op een andere manier communiceren.
Zeker, dat zal nooit verdwijnen.
Nee, en een telefoon leren ze toch wel hanteren, ook laat je ze er niet in op. Hebben we daar dan niet andersoortige gesprekken nodig in de trant van wat is de context van sociale media? Ik noem maar wat, hè. Ik weet helemaal niet of het gebeurt of niet. Maar ik heb altijd zo het idee dat ze onvoldoende uitgelegd krijgen dat alles wat je op je telefoon leest niet per se waar is.
Ja, nou, dat ben ik niet met je eens. Ik vind zeker dat daar op scholen aandacht aan wordt besteed.
En welk vak is dat dan? Ik ben blij te horen, maar
nou ja, dat zijn de vakken rondom aardrijkskunde, geschiedenis, social media. Je hebt ook echt digitaling. Kinderen kunnen hun digitaal rijbewijs, bij wijze van spreken, halen. Ja. Dus dat zijn de gesprekken die je met elkaar voert binnen een kriekgesprek, ICT. Dus dat gebeurt zeker. En kinderen met name in een bovenbouw, dus heb je het over groep 6 tot en met 8, die worden wel degelijk meegenomen in onderwerpen die in de actualiteit spelen. Dus het verhaal dat het niet besproken wordt, is niet waar. Het wordt wel degelijk besproken en er worden wel degelijk projecten daarin neergezet binnen het onderwijs. Of het voldoende is, Dat weet ik niet. We hebben nog steeds te maken met kinderen die daarop uitvallen. En kinderen die daar echt enorme last van hebben. Dat zul jij zelf ook in jouw praktijk meemaken.
En wie bewaakt dat eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat op de ene school veel serieuzer en intensiever gebeurt dan op de andere.
Ja, nou daar heb je weer een goede. Op de ene school gebeurt dat meer dan op de andere. Er zijn natuurlijk kerndoelen binnen het onderwijs, waar eigenlijk een soort maatstaf aan wordt gegeven. Ja. Nou, dat wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Maar je kunt het afvinken of je kunt het echt doen.
Ja.
En ik kan alleen voor mijn eigen scholen daarin spreken, waar ik zelf als directeur of als interim directeur heb gehandeld. En ja, die onderwerpen moet je wel constant blijven agenderen. En constant moet je het met elkaar blijven hebben over waar staan wij voor met elkaar? Waarvoor zijn wij hier? En wat betekent dat voor ons als leerkracht en onze vaardigheden hierin?
Maar de inspectie die controleert, dat is goed. We hebben in de gezondheidszorg ook een inspectie.
Ja.
Helemaal niks op tegen. Maar wie geeft richting? In de geneeskunde wordt heel erg richting gegeven door farmaceutische industrieën, technologische bedrijven. Ja. En die maken producten en die verleiden de dokters om die producten te gebruiken.
Ja.
Wie bepaalt de richting in het onderwijs?
Ook een mooie vraag, want daarin komen we weer terug bij het begin. Hebben wij ons als beroepsgroep niet een beetje buitenspel laten zetten?
Ja.
De educatieve uitgeverijen bepalen bij ons wat er op de markt moet komen.
Ja.
En die hebben een groot machtsvacuüm gecreëerd, waar het onderwijs toch wel, denk ik, in volgt. Wat niet betekent dat het meteen slecht is, maar het zelf nadenken van, joh, is dit nou echt wat onze school nodig heeft? Is dit nu echt wat onze kinderen daarin nodig hebben? Daarin, en dat lees je ook in de laatste jaren, zullen we toch meer weer naar onszelf toe moeten halen en zelf meer onderzoek moeten verrichten van wat hebben we nodig en wat is dan voor onze kinderen op dit moment het juiste.
Maar wat in mijn vak de farmaceutische industrie is, dat is bij jullie de educatieve schoolboekuitgeverij.
Nou, ik denk wel dat die een behoorlijke machtspositie hebben in inderdaad het uitbrengen van natuurlijk de rekenmaterialen, de sociaal-emotionele methodes die er zijn. Die hebben wel macht, ja. Want die voldoen aan de criteria van de onderwijsinspectie.
Ja.
Dus ga je heel snel al als school zeggen, joh, dat is mooi, deze rekenmethode voldoet aan de criteria die de onderwijsinspectie ons gegeven heeft. Nou, dan kunnen we dat afvinken en gaan we daarmee aan de slag.
Ja.
En ja, daar is op zich dus niets mis mee. Maar denken we zelf ook nog genoeg na over, is als we die methode hebben, is dat genoeg?
Ja.
Hebben we niet nog ook wat van onszelf daarin toe te voegen, wat kleur en smaak.
Is het denkbaar dat de Bond van Onderwijs en Personeel zegt, dat boek gaan we niet gebruiken?
Nee.
Nee dat dokters zeggen wel eens met z'n allen, dat middel willen we niet.
Er wordt wel geschreven natuurlijk over methodes. Dus er zijn magazines over onderwijs waar een methode onder de loep wordt genomen. Dus als een methode echt niet voldoet, om het zo maar te zeggen, ja, dan zal hij minder gekozen worden. Maar er wordt niet opgelegd, dit mag je niet nemen.
Oké. En nou toch nog even over die beroepsgroep. Want het imago kan natuurlijk beter. Hè?
Zeker.
Mensen die er geen verstand van hebben, die zeggen, ze hebben altijd vakantie.
Ja.
En als ze geen vakantie hebben, klagen ze dat ze te weinig vakantie hebben.
Ja.
Ik chargeer enorm, maar dat is wel een beetje een ondertoon die je altijd proeft. Hè?
Nou, en ik kan er ook voor een deel, daar heb je niet helemaal meteen de juiste persoon aan tafel zitten, want ik kan er wel voor een deel in meegaan. Dat ik dat ook wel vind, dat we veel vakantie hebben. En dat we als beroepsgroep, prima dat je die vakanties hebt, maar loop er niet over te lang over door te mekkeren. Want je gaat inderdaad een soort tegenbeeld creëren als je constant maar roept, we hebben hele hoge werkdruk en we hebben heel veel te doen. Ik snap dat je veel te doen hebt, want je hebt ook minder werkweken. Dus die werkdruk, die creëer je zelf door te zeggen van, ja, we willen wel 6 weken zomervakantie hebben. We willen 2 weken kerstvakantie hebben. We willen vaak ook nog wel 2 weken meivakantie. Nou, ga zo maar door. ja, je kunt ook met elkaar zeggen, joh, als we daar nou wat van afhalen. Ja. En in die weken dat misschien kinderen wel vrij hebben, hè, omdat die maar een maximaal aantal uur mogen draaien. Wij draaien in Nederland best heel veel lesuren. In andere landen om ons heen zie je dat met minder lesuren kinderen net zo goed presteren of zelfs beter. Ja. Dus aan uren ligt het helemaal niet. Dus dan kom je alweer op, hoe doen we het dan? Hè? Ja, als je daar met elkaar serieus naar durft te kijken als beroepsgroep. Hè, want dat vakantiemodel komt nog uit het agrarische model van toen we in de zomers op het land moesten meehelpen. Ja, waarom doen we dat nog? Hebben we die vraag überhaupt ooit eens serieus gesteld aan elkaar? Ik denk het niet.
Maar nou ben jij eerlijk en klink je goed beargumenteerd. Maar ik kan me ook al voorstellen dat er nu iemand uit het onderwijs naar dit gesprek luistert.
Ja.
Denk ik, ja, die Stan is
ja,
toch
die verguist naar meteen.
Ja, die is een beetje disloyaal.
Ja,
en,
ja,
wat moeten we nou met zo'n Stan? En dan krijgt hij nog zendtijd ook.
Ja, ja, zo is het.
Als je dan teruggaat naar waar jullie elkaar denk vinden, is dat het imago beter zou kunnen.
Ja.
Dat het belang, in mijn optiek, hè, maar dat zeg ik ook als ouder, dat het belang enorm onderschat wordt. Hè, dat het eigenlijk als ouders onvoldoende serieus nemen. Onze kinderen zijn ongeveer de helft van de tijd die ze wakker zijn, zitten ze op school. En we besteden dat uit. En als het ons niet bevalt, hebben we een grote mond.
Ja.
Ze zijn weinig betrokken. En we weten jullie te vinden. Dus hoe gaan we die bocht maken? Word jij minister van Onderwijs? Of moeten we een psychologische selectie vooraf, dat niet al die mensen die denken, als je in het onderwijs gaat werken, heb je lekker veel vakantie en daarom doe ik het, worden toegelaten. Waar kan het bewegen naar een positiever beeld?
Nou, een positiever beeld begint bij jezelf. Hè? Dat is heel clichématig. En ik hoop ook inderdaad dat de luisteraars niet meteen afhaken, omdat ik iets zeg over die vakanties. Ik zeg er vooral bij, neem je beroep heel serieus en kijk serieus naar je vak. En daar waar je iets met elkaar kunt betekenen, daar moet je iets doen.
Ja.
Ik denk dat je als beroepsgroep zijnde voor je vak moet staan, Bram, en daar bedoel ik mee. Laat zien wat je doet. Vertel wat je doet. Neem kinderen daarin mee. Neem ouders daarin mee. Maar stel ook grenzen. En daar begonnen we ook ons gesprek mee. Ik denk dat we onvoldoende grenzen stellen in dit is echt wat we als school kunnen doen, maar het betekent ook iets voor u als ouder.
Ja.
Dus aan de voorkant van hè, je komt als ouder bij ons op school, van harte welkom. Maar we hebben ook nog een aantal voorwaarden waar jullie dan soms wat invulling aan moeten geven. En niet alleen inderdaad wat je net zegt. Als er iets aan de hand is, dan komen we even klagen en stellen we eisen aan de leerkracht die daarin iets moet doen. En aan de andere kant heeft de beroepsgroep te doen dat we onszelf gewoon bloedserieus nemen en constant onszelf blijven ontwikkelen. Elkaar goed van feedback blijven voorzien. Bij de PABO's heb je al waarvan je zegt, zijn we daar nou echt de goede dingen aan het doen? Het mag allemaal wel een tandje erbij. We moeten elkaar scherp blijven stellen. We moeten goed kijken naar, wat ik net ook al zei, wat werkt er goed in het onderwijs? We hoeven geen wielen uit te vinden om ons onderwijs nog een stapje beter te maken. Want het is al goed, maar het kan nog wel een stapje beter. En daar heb je geen hogere wiskunde voor nodig. Dat is echt al onderzocht.
Ja.
En bewezen onderzocht. Ga naar Finland. Daar ligt een prachtig model waar bijna iedere onderwijzer universitair geschoold is, waar die heel veel autonomie heeft, waar een overheid zich zo min mogelijk bemoeit met dat onderwijs. Ze hebben wel ook een soort curriculum gemaakt van dit is het. Maar voor de rest heeft de beroepsgroep gewoon volledige autonomie om los te gaan.
Ja.
Nou, daar zijn de resultaten significant beter. Gaan kinderen ook langer door? Hè? Ook dat is een onderwerp wat we gelukkig de laatste 2 jaar door ook weer corona, denk ik, meer durven te bespreken. Hè? Moeten we in groep 8 al die scheiding maken? Hè? Van kinderen gaan dan meteen gesegmenteerd naar andere soorten onderwijs. Moeten we ze niet langer bij elkaar houden? In het kader van kansengelijkheid. In het kader van, wij gaan eigenlijk al selecteren. Hè? Kinderen gaan naar een gymnasium. Kinderen gaan naar het MAVO, VMBO.
Zou je langer mee kunnen wachten?
Zeker, ja. Zeker. Kinderen hebben daar helemaal geen last van om bij elkaar te zijn. Alleen je moet het wel doen met elkaar. En je moet dus ook dan weer aan de voorkant zorgen dat die kinderen dat weten van elkaar. Dat, want Bram, kinderen weten donders goed of Pietje in klas X heel goed kan leren. En Klaasje eigenlijk heel handig is met zijn handen om iets in elkaar te... Dat zie je al vanaf een jaar of 7, 8, dat je denkt van dat kind, die is gewoon handig. En dat is een denkertje. Ja, dat weten kinderen dus ook. Dus laten we daar niet spastisch over doen. En laten we daar vooral waardering aan geven.
Maar dat kan toch wel het een en ander beter, als ik je zo hoor. Je zegt eigenlijk, we weten al heel veel dingen uit onderzoek. En misschien moeten we een beetje Finland achterna.
Ja, zeker. Zeker. En dat doen we dus ook al. Dus daar, dan ben ik weer de positieve stand van. Al heel veel scholen zijn daarnaar aan het kijken. Alleen, daar zit een kentering die tijd kost. En we hebben ook nog eens te maken met een gigantisch tekort aan leerkrachten. Dus daar zit ook een groot probleem. Dus de druk die daar ervaren wordt, die kunnen we niet zomaar 1, 2, 3 oplossen. We hebben echt een leerkrachtentekort wat gigantisch is. Dat komt ook weer door, denk ik, dat imago waar jij het net over had. Komt ook doordat we... wat ik ook al aan het begin van het gesprek zei, we hebben veel vrouwen in het onderwijs werkzaam, wat niet erg is, maar veel vrouwen werken ook parttime, wat wel problematisch is voor het onderwijs, waardoor je dus iedere keer in fragmentjes leerkrachten moet gaan aannemen. Er is wel eens, geloof ik, een berekening geweest dat als iedere leerkracht die parttime zou werken, iets meer zou gaan werken dan wat ze nu doen, dan is het leerkrachtentekort opgelost. En dat zijn allemaal vrije keuzes, maar het geeft wel heel veel problemen in de praktijk aan.
Ja. Nou wil ik nog even, want we hebben het niet voor niets hier over balans in deze podcast. Als je nou kijkt naar een willekeurig jongetje of meisje van een jaar of 8 ergens in een Nederlandse plaats in een provincie. Mm-hmm. Hoe is de balans tussen wat de school aan het kind ontwikkelt en wat de ouders doen in jouw fantasie?
In mijn fantasie.
Is dat goed op elkaar afgestemd? Wordt er te veel op de school geleund? Of juist niet? Of zijn de ouders stijgen? Is daar balans?
Als je zegt op een gemiddelde school, denk ik dat die balans redelijk op orde is. Op een school waar wat je net in een voorbeeld gaf, waar ouders eigenlijk zeggen, joh, tot ziens en bedankt en we komen alleen als er iets aan de hand is. Daar is die balans niet op orde. Dus in mijn fantasie is er balans in iedereen heeft zijn deel. De school heeft daar een stuk te doen. Maar ouders zullen daar ook een stuk te doen hebben. En daar is het kind centraal in. Waardoor je dan echt de volledige balans
Maar jij bent meer van het basisonderwijs. In het middelbare onderwijs zie je natuurlijk in toenemende mate gebeuren dat ouders ervoor kiezen om hun kind uit het reguliere systeem te trekken. Mm-hmm. En een zak geld op tafel te kwakken om het eigenlijk te kopen.
Ja. Dat gebeurt ook in het primair onderwijs.
Ja, dat gebeurt dat ook al.
Zeker.
Ja, ja. Is dat niet ook een ontwikkeling waar je zegt,
zorgwekkend.
Ja,
ja.
Toch?
Ja, zeker.
Net zoals heel veel mensen in dure huizen wonen en ook steeds meer mensen niet eens meer een huis kunnen betalen.
Ja. Een hele zorgwekkende ontwikkeling zelfs. Dat je daar... die serie klassen is er niet voor niets geweest afgelopen jaar. Waarin heel erg wordt geduid. Ja, als je een portemonnee hebt in groep 7 of in groep 8. Dat zijn dus de eindklassen van een basisschool. Ja, en een kind moet nog even bijgespijkerd worden. Dan zijn er inderdaad ouders die dat inkopen. En daar met hun kind dus een soort eindstreep nog weten te halen. Ik vind het een hele zorgwekkende beweging.
En is het onderwijs... Nou, eigenlijk zie je in het onderwijs die tweedeling in de maatschappij. Is het onderwijs een voorbeeld van die tweedeling die overal in de maatschappij te zien is? Of is het onderwijs misschien wel de plek waar je die tweedeling moet bestrijden?
Het tweede kies ik voor. Okay. Ja, ik als strijder kies voor dat tweede. Ja. En daar hebben we veel werk te doen. Ja. Je ziet gewoon nog in de alledaagse praktijk dat leerkrachten in hun taal, dat zei je ook net al mooi, van hoe praten we dan met leerlingen? Hoe praten we over leerlingen? Hoe praten we met ouders over leerlingen? Om andere woordkeuzes te maken, om met lef kinderen te benaderen, waardoor ze... Ja, ik denk dat Als een kind goed in zijn vel zit, hè, als je het hebt over die balans, als je een kind zelfvertrouwen geeft, dan geloof ik nog steeds dat de rest heel opportunistisch vanzelf komt. Als een kind goed zit, voelt dat hij veilig is, voelt dat hij fouten mag maken, moet maken eigenlijk, want fouten moet je maken om te kunnen groeien. Ja, dan zijn de randvoorwaarden optimaal.
Oké. Nou, fijn. Je bent toch door het hele gesprek heen een optimist.
Zeker.
Ik wil nog even aan jou persoonlijk vragen. Want jullie, mensen die in het onderwijs werken, worden natuurlijk zijn berucht vanwege de hoge uitval.
Ja.
Hoe houdt een moderne leerkracht zichzelf in balans? Waar liggen de bedreigingen en wat zijn de dingen die voldoende tegenwicht bieden?
Ja, de bedreigingen zijn dat een leerkracht nooit klaar is. Dus na een dag werk is het niet, ik ruim mijn bureau op en mijn dag is af.
Ja.
De leerkracht, de betrokken leerkracht gaat altijd met zijn hoofd vol over nog een leerling wat in zijn hoofd speelt. Dus neemt toch wel veel van zijn werk daarin mee.
Ja.
En daardoor is hij denk ik onvoldoende uitgerust.
Ja.
Een leerkracht moet ook nog meer leren keuzes te maken van wanneer is genoeg genoeg en wanneer stop ik met bepaalde dingen en neem ik regie.
Ja.
Dus daar ligt, vind ik, echt de bedreiging daarin. En de kans zit hem in daar leerkrachten nog bewuster in maken. Van joh, wat staat jou te doen? En hoe ga je dat doen? En wat heb je daarvoor nodig? Dat is denk ik de belangrijkste vraag die je als schoolleiding te doen hebt. Dat is wat ik veel doe als ik leiding mag geven. Wat heb je nodig? En probeer ook maar eens los te gaan en het dan naar iets realistisch toe te brengen.
Maar al die jaren die jij voor de klas stond, hè, waar had je dan het meeste last van, 's avonds in je bed?
Ja, ik heb daar eigenlijk, durf ik ook, nooit last van gehad. Ik ben nooit met zorgen naar bed gegaan. Ik heb wel fouten gemaakt, maar ik durfde het wel om te zetten in, oké, wat ga ik hiermee doen en hoe ga ik dat ombuigen? Ik heb nooit werkdruk in die zin ervaren. Ik vond het fantastisch om met kinderen aan de gang te gaan. En met ze aan de slag te gaan om ze ergens een stapje verder in te brengen. En ik heb daarin nooit ervaren dat ik aan mijn grenzen zat. Misschien.
Maar is dat, ik kan me ook voorstellen dat het te maken heeft met dat je goed de balans tussen werk en privé weet te bewaken.
Ja.
Als je werk nooit af is, dan en je zit 's avonds nog steeds, ben je met je werk bezig, dan heb je misschien een partner of een gezin waar ze gaan mopperen van, ben je dan nog met je werk bezig?
Ja. Ja.
Of omgekeerd, dat je in de klas staat en met je hoofd bent, maar je relatie die niet lekker loopt.
Ja. Nou ja, misschien heb ik mazzel. Ja. En misschien heb ik er ook een talent voor. Ik zei je net al, ik heb ook veel in de sport gezeten, dus ik weet ook wel waar ik als oud, een beetje hoog niveau sporter, weet waar je grenzen liggen.
Ja.
Dus in mijn werk kan ik wel goed mijn grenzen aangeven en mijn balans vinden in, dit is voor vandaag en dit is weer voor morgen. En daar laat ik me niet heel snel gek in maken.
Ja, dus een beetje atypische onderwijsman ben je wel?
Een beetje wel, ja.
Wat helemaal niet erg is. Want
die zouden er wat meer mogen zijn.
Ja, en die kunnen er vaak goed over praten. Wat we ook vaak horen, dat is dan gelijk ook mijn laatste vraag. Dat die leerkrachten stuk gaan op die complexe kindjes met al die diagnoses. Met PDD-NOS en ASS en rugzakjes en dyslexie natuurlijk.
Ja.
Geloof jij daarin? Of denk je dat is iets wat ook strategisch wordt ingezet om meer middelen te krijgen en bijna een politieke klacht? Of heb je ook echt wel gezien dat collega's stuk draaien op 2 of 3 gecompliceerde jongetjes of meisjes in zo'n klas met 30?
Oei, dat is een vraag die tot denken zet. Of ik erin geloof. Ik geloof dat we door anders kijken, door anders om te gaan met kinderen, dat we een deel van die problematieken die jij beschrijft, hè, een deel van die etiketten die er blijkbaar moeten zijn, zeker kunnen voorkomen. Dat daar echt wel een aantal kinderen in rondloopt. Dat als we ons onderwijs anders inrichten, dat daar minder problemen zijn.
Maar dus ook voor de mensen die het onderwijs verzorgen?
Zeker, ja. Maar ik heb zeker leerkrachten ook stuk zien gaan op kinderen. En ik heb zelf ook kinderen in een groep gehad dat ik dacht, hoe ga ik hier een draai aan geven? Hoe ga ik hiermee om? Ja. En dan kom je ook weer op de hulpzorg. Hoe gaat er hulp verleend worden? Daar vallen wel slagen te halen, ja, zeker. Ja.
Ja. Dan kom je eigenlijk toch bij wat ze in de zorgpreventie noemen.
Ja, veel meer.
Voorkomen dat het escaleert. Ja. Oké, ik dank je wel.